kunt. Ik kom als een pakketje naar voren met een volle tas, een halfvolle tas. En daar zaten nogal wat papers in. De meeste daarvan ben ik kwijt. Misschien nog niet allemaal. Wat sommigen nu voor zich hebben, dat is niet mijn lezing. Het is wel een samenvatting die ik gemaakt heb van het hoofdstuk over de predestinatie, de uitverkiezing en de verwerping in de redelijke godsdienst van Wilhelmus Abrakel. En dat komt wel terug in de lezing. En als het dan terugkomt, dan is het handig als je dat voor je hebt. Zijn er nog mensen die dat niet hebben gekregen? Dan zie ik graag een hand omhoog gaan. Nou, ergens achterin nog een paar. Misschien dat Johannes, als de apostel der liefde, dat hij dat verder wil uitdelen. Goed. Ja, het is wel een hele bijzondere dag, want inderdaad, feestdag. Koningskind begraven wordt, dan is dat een feestdag. Dan is het een droeve dag, want er is een bidder minder op aarde, maar wel een zanger die hierboven zal inzingen van Gods ultieme ding. Dat was de eerste psalm die werd ingezet in Barendrecht. Aan de morgen van deze dag, in de rouwdienst van dominee Meinders. Als ik dominee Meinders zeg, dan realiseer ik mij dat voor sommigen, misschien al voor velen van jullie, dat niet meer is dan een naam. Sommigen hebben hem nog horen preken. Deze oude veteraan in het vreemdelingenlegioen van koning Jezus. Zeg maar in het kreupelenbataljon. Want hij was kreupel, niet letterlijk, maar geestelijk. Toch mocht hij de goede koning dienen onder het banier van koning Jezus optrekken. 100 jaar oud is hij geworden. Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. En ik raad je aan om dan bijvoorbeeld te lezen het boek over zijn leven in 12 hoofdstukken. Hulpe van God verkregen hebbende. 12 hoofdstukken. De aanleiding van 12 gesprekken met hem. Over 12 verschillende avonden gehouden. Nog niet zo heel lang geleden is nog een ander boek over zijn leven verschenen. Ik ben even de titel kwijt, maar zijn kleinzoon Leendert heeft wat verder onderzoekingen gedaan. En dingen nog ontdekt, bijvoorbeeld in Berlijn, waar hij het ziekenhuis heeft gelegen. Ik kan het je bijzonder aanbevelen. Er was een oude dienst met een jong hart. En met veel liefde voor de jeugd. Nu gaan mijn gedachten toch terug. Want dominee Clemens begon. En ineens zag ik hem weer in Izi. In Nigeria. En heeft hij een aantal jaren gediend als zendingspredikant. Hij was mijn opvolger. Maar is er ook een poosje geweest. Toen ik daar mocht wonen en werken. Een van zijn adviezen, ik lijk wel heel eigenwijs en ik ben het ook wel, maar een van zijn adviezen heb ik opgevolgd. Ik hield kerkdiensten in het Nederlands voor het zendingsteam. De kerkdiensten waren uiteraard in het Izi, de taal van het volk, soms ook wel in het Engels. Maar de kinderen van de zendingswerkers ontwenden aan de Nederlandse kerkdiensten. Dus er kwam de vraag vanuit het zendingsteam om dan eens in de maand op zaterdagmorgen een Nederlandse kerkdienst te houden. Ik ben dat begonnen, het leven van David. En zie daar dominee Clemens, toen nog geen predikant, zei tegen mij: dat is wel mooi. Ik weet het zelf nog wel. Dat is wel mooi voor de kinderen. Maar je moet ze ook wat vaste spijzen geven. Iets stevigs. Dat kan natuurlijk het leven van David ook zijn, maar denk bijvoorbeeld aan de Romeinenbrief. Of denk aan iets anders. Nou, het is uiteindelijk iets anders geworden. Ik ben toen gaan preken, excessievelijk door de Duitse leerregels heen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb toen de Duitse leerregels voor mezelf ontdekt. Ik kende ze natuurlijk wel, maar het was toch anders om ze zo te ontdekken en doorheen te kruipen. Te ontdekken dat het heel wat anders is dan een leerstuk, die predestinatie. Geen stuk leer, maar een Bijbelse waarheid met een grote diepte. Bovendien, dit belijdenisse schrift is geschreven met een bijzondere warmte en met een pastorale insteek. Dus die preken hebben op hun beurt weer geleid tot een aantal, geen Bijbelstudies, maar stukken voor de Dalia van ons jongerenblad in de jaren 90, gesloten in Krimpen aan de IJssel. Ik ben later doorgegaan om nog eens erover te preken in de gemeente van Veenendaal. En toen heb ik in het bijzonder dat boek, dat driedelige werk, gebruikt. Dat door dominee Clemens genoemd werd van dominee Al Vroegendewijn. De troost der verkiezing. Dat is niet te kopiëren, moet toch niet doen, maar wel om er doorheen te kruipen en dat echt te proeven. Uiteindelijk daarvan is weer een dagboek gekomen. Uw waarheid zal bestaan, of in het Engels Grace and Truth shall mark the way, in mijn Canadese periode. Dus als ik gevraagd word om over dit onderwerp te spreken, dan is het iets dat heel dicht bij mijn hart ligt. Ik hoop vanavond iets meer te zeggen dan alleen over de uitverkiezing. Dat komt zo wel terug. Het thema van deze zomerconferentie is verkiezing. Verbond en roeping. Die laatste twee thema's komen morgen terug. Een heel klein begin hoop ik wel te maken ook met dat thema van het verbond. In de hoop dat dat niet zal overlappen. We hadden nog even daar correspondentie over, de Respond en ik. En ik heb gezegd: we hebben allebei een eigen stijl, we hebben een eigen benadering. En die overlapping zal wel meevallen. En als sommige dingen hetzelfde zijn. Nou, zegt hij maar tegen onze lieve studenten, wat Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe, hetzelfde te zeggen is mij niet verdrietig en het is u zeker. Hoe dan ook, Gods verkiezing en, vul ik dat aan, zijn verbond met Israël. En dan wil ik beginnen met iets wat er gebeurde in mijn studententijd. Het was een paar jaar inmiddels aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Ik woonde op kamers bij mijn oma in Zeist aan de Slotdaal. En op een dag was er geen college, dus ik denk ik stap op mijn fiets en ik rijd de andere kant uit. Nou, dan kom je via Driebergen in Doorn. En daar stond een hele oude villa, een mooi herenhuis, met daarvoor een bord, Bijbelschool, het Brandpunt. Aha. Bijbelschool Brandpunt. Waar heb ik dat eerder gehoord? Of natuurlijk Evangelist Kits, de man van de Maranatha-beweging, Johannes de Heer, Evangelische Omroep, noem maar op. Ook staat die hier inderdaad, die stond in Doorn. Dus ik zet mijn fiets tegen de gevel. Ik voel aan de deur, die was open. En even later liep ik door de gang, maar ik zag geen mens. En ik probeerde nog een deur en weer een deur. En op de duur dacht ik, dat kun je niet maken, je moet weer weg. Weet je, ik probeer nog één deur. Aan het einde van de gang was er nog één deur. Doe die deur open en zie daar een gezelschap van ongeveer 50 studenten. Die aan het luisteren waren naar een man in een zwart pak. Student die vlak bij de deur zat, zag mijn verlegenheid, wenkte mij, pakte snel een stoel en het volgende ogenblik zat ik bij die studenten en mocht ik meeluisteren naar die man in het zwarte pak. Hij was juist aan het einde gekomen van zijn inleiding en stelde de vraag: wat is de kracht van het zendingswerk? Wat is het geheim achter het zendingswerk? Wat is de garantie dat dit werk doel zal treffen? Er ging een vinger omhoog. Het zendingsbevel gaat dan heen in de gehele wereld? Nee, zei de man in het zwarte pak. Dat is het zendingsbevel. De opdracht. Mijn vraag was, wat is het geheim achter het zendingsbevel? Een andere hand ging omhoog. De doop met de Heilige Geest. Als iemand gedoopt wordt met de Heilige Geest, zei die student, dan gaat hij een overwinningsleven leiden en dan komt er een oogst van zielen voor het lam binnen. De man in het zwarte pak glimlachte en zei, je zit er vlakbij, want het is niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest dat het zal geschieden. Toch is dat nog niet het antwoord. Dus nogmaals de vraag, wat is het geheim, de kracht, de garantie van het zendingswerk? En toen werd het helemaal stil. En tenslotte zei de man in het zwarte pak, dan zal ik mijn eigen vraag beantwoorden. God heeft zijn uitverkoren volk. Ja, hij zegt, je denkt toch niet dat er iemand naar God vraagt? Jullie denken toch niet dat de heidenen om Christus roepen? We hebben laatst nog een survey gemaakt met een helikopter en we zagen mensen in de bomen wonen. Aha, deze man was kennelijk zendingspredikant en misschien was die met verlof, want ze hadden een survey gemaakt. En zei hij, waar men ooit de wildste volkeren vond, daar zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeerd. Hij zegt, dat is het geheim. God heeft zijn uitverkoren volk. En daarom zal er ook vrucht zijn. Het hangt niet van ons af. Wij kunnen geen mensen bekeren. We moeten wel gaan. Het is wel de opdracht om het woord te brengen. En zei hij, we hoeven ook niet te weten wie die uitverkorenen zijn. Want God weet dat wel. Wij moeten het woord, wij mogen het woord brengen. Wij zullen het woord brengen. En de Heere haalt ze eruit. Ondanks alles zal het vrucht dragen. Want God heeft zijn uitverkoren volk. Zo besloot hij zijn inleiding. Ik keek om me heen. Ik dacht, zijn ze het hiermee eens? Een evangelische bijbelschool, vrije wil, hè, over het algemeen, vrije wil. Jij kunt kiezen, jij moet Jezus aannemen. Het leek alsof niet iedereen dit in dank afnam. Tegelijkertijd lag er beslag. Men voelde respect voor deze man. Geen hond was er die zijn tong verroerde. Hij had de waarheid gesproken. Maar ik dacht, waar ben ik terecht gekomen? Dus ik vroeg aan die student naast mij, wie is deze dominee? Hij zei, ja, dat weet ik ook niet precies. Het is een gereformeerde dominee. Maar ik zal even gaan vragen wat zijn naam is. En even later kwam hij terug en zei, die dominee Kuit. Aha. Dominee Kuit. Onze eerste zendingspredikant. Ook wel een vriend van mijn ouders. Was ook wel eens bij ons thuis, maar dit kon ik me echt niet herinneren. Was trouwens ook jarenlang weg geweest uit het kerkelijk leven. En dan ineens die wonderlijke ontmoeting door Gods voorzienigheid. Ik zat daar onverwachts onder het gehoor van dominee Kuit. Dus ik liep naar voren en ik zei, dominee Kuit, wat doet u hier in dit gezelschap? Hij zegt, ik heb hier een jaar gezeten ter voorbereiding op mijn zendingsdiensten. Dan is het zo, als je dan op het veld bent, dan word je gevraagd om terug te komen en iets te vertellen aan de studenten over het zendingswerk. In de hoop dat het vuur gaat branden. In de hoop dat ook bij deze studenten het zendingsvuur des te meer gaat branden. En ik ga waar ik gevraagd word. Dus ik ben hier gevraagd. En daarom ben ik hier vandaag geweest. Hij zegt, maar wat doe jij hier? Want jij bent de zoon van Gerrit. En hoe kom jij hier dan toch terecht? Dus ik zeg, ja, ik fietste voorbij. Ik dacht bij mijn school op brandpunt, ik ga eens binnenkijken. En ik zit dan onder uw gehoor. Ik ben dat nooit meer vergeten. Ik heb er vaak aan moeten denken. Bijvoorbeeld als ik mocht spreken over Johannes 6, vers 37. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerken. Het volle evangelie. We weten wellicht dat er volle evangelie gemeenten zijn. Ik ben zelf via een volle evangelie gemeente teruggekeerd in de gereformeerde gemeente. En ik heb begrepen in die volle evangelie gemeente in Den Haag. Dit is het volle evangelie. Jezus redt, Jezus geneest en Jezus doopt met de Heilige Geest. Dat zijn ook allemaal grote dingen. En dat zijn ook bijbelse waarheden als je het maar goed beziet en uitlegt en praktiseert. Ook als het gaat over gebedsgenezing. Goed, het zijn allemaal bijzondere dingen. Maar ik denk, lieve vrienden, ik denk dat het volle evangelie eigenlijk neerkomt op twee dingen. God geeft zijn zoon aan de mensen. Dat in de eerste plaats. En God geeft mensen aan de Zoon. Dat in de tweede plaats. Als het eerste niet was gebeurd, kon niemand zalig worden. Zou het tweede niet gebeuren, dan zou er ook niemand van ons zalig worden. God geeft zijn Zoon aan de mensen. Maar hij geeft ook mensen aan de Zoon. Onweerstaanbaar trekt hij ze, krachtdadig, verborgen, liefelijk, inwendig. Hij gebruikt er het woord toe, maar zo brengt hij verloren zondaren tot de zaligmaker. Nou, er zou veel te zeggen zijn over de leer van de uitverkiezing, maar we moeten ons beperken. Ik wil me daarom richten op wat Wilhelmus aan Brakel over dit onderwerp geschreven heeft. In dat bekende werk, De Redelijke Godsdienst. Die schriftelijke samenvatting daarvan is nu uitgereikt. En ik zou je willen vragen om dan te letten op een paar paragrafen daaruit. Het begin bijvoorbeeld. Daar staat het spreken over de predestinaties, stuit sommige mensen tegen de borst. Ze vinden dat we over deze verborgen dingen beter kunnen zwijgen. Maar dat kan niet. En dat mag niet. De Bijbel zelf spreekt er immers dikwijls over. Deze waarheid laat juist een helder licht schijnen over de weg der zaligheid. Zij is een fontein van troost en zuivere heiligmaking. Wij mogen dus niet zwijgen, maar moeten de volle raad Gods verkondigen. En dan op bladzij 3. Of eerst 2. Excuus. Daar zie je de tweede paragraaf, laat er geen misverstand over zijn. God heeft het gehele mensengeslacht goed geschapen. Hij verhindert niemand om de zaligheid te komen, maar de mens laat zichzelf uit doordat hij vrijwillig zondigt. De verwerping is dus de oorzaak niet dat iemand zondigt. De mens doet dat zelf. Hij wordt ook niet verdoemd omdat hij verworpen is, maar omdat hij gezondigd heeft. Met andere woorden, verloren gaan is eigen schuld, terwijl behouden worden enkel genade is. Zeggen wij dat God een mens verloren laat gaan die o zo graag behouden had willen worden, of andersom, dat hij mensen in de hemel brengt die maar raak leven, wel nee, dat is vuile laster en een lelijke karikatuur van de waarheid die wij beleiden. Diezelfde dominee vroeg in de wijk die zojuist genoemd werd, had de gewoonte om nog alles te zeggen. Wie gaat er verloren? Mensen die verloren willen gaan. Wie worden er behouden? Wat zou hij toen gezegd hebben? Wie worden er behouden? mensen die ook verloren wilden gaan. Maar God heeft het verhinderd. Ze hebben er alles aan gedaan om in de hel te komen. Ze hebben tegen God gestreden, vroom of godsdienstig of goddeloos en werelds. Maar God is het sterk geworden. Hij heeft doorgezet. Hij kwam niet alleen uitwendig met het woord, maar inwendig ook met de zaligmakende kracht van zijn geest. Nu, dat vind je terug in de redelijke godsdienst van Wilhelmus Abraham. En dan durft hij dus ook te spreken over de andere kant. Er is een verkiezing, er is ook een verwerping. Je zou bijna zeggen, dat spreekt ook vanzelf. Maar het wordt dikwijls ontkend of het wordt weggemoffeld. De andere kant van de zaak, dus op bladzijde 3, is de verwerping. De schrift is daar duidelijk over. Sommigen zijn niet verloren. Ze zijn niet geschreven in het boek des levens. Ze zijn gesteld tot toren en tot een oordeel opgeschreven. Zij worden toebereid tot het verderf. Dan een paar graaf verder. Net als bij de verkiezing heeft de verwerping haar grond enkel in het welbehagen van God. Ken je dat woord? Dat in mijn sprak daar graag over. Het welbehagen des Heeren zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Geen willekeur, maar welbehagen en heel diep bij ons woord. De goddeloosheid van mensen is wel de oorzaak van hun verdoemenis, maar niet van hun verwerping. God is de grote pottenbakker, die met het leen kan doen wat hem behaagt. In dit alles doet de Heer geen onrecht. Wie met hier met hem twisten wil, moet dat maar doen. Op bladzij 4. Maar is er dan geen algemene liefde van God tot de mensen? Trouwens zegt dan, en dit zijn samenvattende woorden, dat begrijp je wel. Er is bij God een algemene genegenheid tot het menselijk geslacht. God haat geen van zijn schepselen. Als schepsel, hij haat mensen alleen om hun zonde. Ook heeft hij lust in de bekering van zondaar. Maar Christus is geen zaligmaker in het algemeen. Als God had gewild dat alle mensen zalig zouden worden, zou dat toch zeker gebeuren. En bedenk dan de volgende punten. En let op 7. De algemene genade van de remonstranten is ongereikt. God zou alle mensen willen zalig maken, maar hij doet het niet. Kennelijk hangt het van de mens af wat er gebeurt. God heeft dan wel een bepaald doel voor ogen, maar hij komt bedrogen uit. Even een anekdote tussendoor. Ik ben met mijn vrouw in 1980 in Engeland. De Wycliffe Bijbelvertalers, cursus. En op zondag komen wij terecht in een dorpje, Redneck, Full Gospel Church. Ik kon het toch niet laten. We gingen meestal naar de Strict and Particular Baptist in Oxford of in Londen. Maar dan moest je een hele tijd doen. Op zaterdag hadden we een klein kerkje gezien, Full Gospel Church. Ik zeg tegen mijn vrouw, dat ga je ook een keer meemaken. Wij gaan naar die volgende evangeliegemeente, Redneck Full Gospel Church. Wij komen bij die kerk aan op zondagmorgen. En er werd al gezongen en het dak ging al wat op en neer. En de vrouw van de pastor, dat is de Engel, de vrouw van de pastor, die zat achter de piano. En werkelijk, die deed dan met verf en O Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. I dare not trust my sweetest frame, my only hope is in Jesus' name. Nou, de sfeer zat er al goed in. En die dominee die staat op en die zegt, dear congregation, I want to continue my sermon on the sovereignty of God. Nou, ik zet mijn schrap. Ik denk dat wordt natuurlijk een aanval op Gods soevereiniteit. The sovereignty of God. Dan kwam die op een heel andere wijze naar voren. Hij zei, de gemiddelde prediker, prediking in evangelical Christianity in Great Britain today, in our United Kingdom, is ongeveer op deze manier. God is a gentleman. He doesn't force his way. Jezus staat op de deur en hij klopt en hij wacht. En hij moet maar afwachten of die deur open gaat. Want de klop zit aan de binnenkant. Zo stelden we het voor. Hij kan die deur niet open doen. Dat moet de mens zelf doen. En doet die mens dat niet, dan is er niets anders wat de Heer nog kan doen. Dan gaat het niet doen. But I will tell you, this is not the God of the Bible. This is a powerless God over against a powerful sinner. Maar de God van de Bijbel is een machtige God. En dat tegenover een machteloze zondaar, een onwillige zondaar. Dat is de God van de Bijbel. And this is the God we preach. Ik wist niet wat ik hoorde. En inderdaad, ik kan niet laten om daar weer naar voren. Na afloop, ik zeg, Pastor Saunders. Ik was het zo van harte met uw boodschap eens. Maar dit is het laatste wat ik verwacht had in de Full Gospel Church. Hij keek wat verlegen. En hij zei, ja, maar zo heb ik ook niet altijd gepreekt. Ik heb een hele andere boodschap gebracht. Ik zeg, hoe is dat anders geworden? Hij zegt, daar heeft de Heer de ministry of Dr. Martin Lloyd Jones voor gebruikt in Westminster Chapel. En nu is mijn prediking 180 graden omgekeerd. Ja, ik zeg, het klonk wat u dan bracht, wat mijn hart zo raakte, dat klonk als de inhoud van het boekje van Arthur Pink, The Sovereignty of God. En weer keek hij verlegen. Hij zegt, dat is het boekje dat ik gebruik voor deze serie. Preken. Ik zeg, u hoeft daar niet verlegen bij te kijken, want we hebben niks van onszelf. En als we goede materie hebben, dan mogen we het ook onze gemeente toch brengen. Nu, houd dat vast ook als je in praktijk te maken hebt met mensen die zeggen, de Heer Jezus wil niets liever dan iedereen zalig maken. En dat zit de adder onder het gras vaak niet in wat men zegt. Want je kunt denken aan Jezus die weende op de helling van de olijfberg. Gij hebt niet gewild. En inderdaad, die schuld ligt er, die verantwoordelijkheid die is er ook. Maar het zit vaak in wat men niet zegt. Het zit in het punt dat onbenoemd blijft. En zo wordt dan dikwijls Johannes 3, vers 16 ook misbruikt. Misbruikt. De mooiste tekst uit de Bijbel, hoewel sommige mensen lijken een dunne Bijbel te hebben, alsof er alleen Johannes 3, vers 16 in staat. Vergeten ze niet dat er nog een Johannes 3, vers 3 ook is. En dat Jezus in het nachtelijke gesprek met Nicodemus begint met de noodzaak van de wedergeboorte. Voordat hij gaat spreken over het geloof in Christus. En is het zo ook niet met Johannes 1, vers 12? Degene die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Nou zeker, dat staat er. Dat willen we ook niet ontkennen. Al is misschien de King James Version van de Bijbel hier nog iets zuiverder. Die spreekt over receive. Het komt overeen met het Griekse woord lambano, receive. Degene die ontvangen, trouwens het woord aannemen, als je het maar goed uitlegt, dan hoeft het geen misverstanden op te roepen. Want hier wordt niet gesproken over nemen. Hier wordt gesproken over aannemen. Als iemand naar voren komt en die grijpt mijn horloge en grist dat horloge weg, dan heb je dat horloge genomen. En werd je stil, moet je teruggeven. Gestolen goed gedij niet. Maar als ik zeg, hier is het en je mag het hebben, dan neem je dat aan. Met de rug van je hand naar onderen. terwijl nemen betekent de rug van je hand naar boven en je pakt het. Bovendien, er staat iets voor, vers 11, staat ervoor. Wat staat ervoor? Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het zijne, dat is heel de wereld, heel de mensheid en bijzonder het volk Israël. En die zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan toch zijn er mensen die hem aannemen. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu toch? Dan lees voort in vers 13. Die zijn niet geboren uit vlees of bloed of uit de wil van de man of door een eigen wilsbeslissing. Maar die zijn uit God geboren. Het is een wonder gebeurd. Van levendmakende genade, het wonder van de wedergeboorte. Dus, inderdaad, als dan Johannes 3 genoemd wordt, laten we altijd ook letten op het verband. Laten we ook denken aan wat er staat aan het einde van dat hoofdstuk, Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Staat niet eens, komt op hem. Dus die lacht dan op die zondaar. Die zondaar is toch ook het voorwerp van Gods toorn. En nu blijft die toorn op hem, omdat hij Christus verwerkt. Die toorn drukt hem tenslotte naar beneden. Bovendien, daar wij spraken op, dat je het woord wereld niet verkeerd moet uitleggen. Als lief heeft God de wereld gehad. Het gaat hier over Gods algemene genegenheid tot het mensenslacht. En er staat niet dat hij ieder mens lief heeft met die diepe liefde waarmee wij de zijne lief heeft. Dat zou trouwens in strijd zijn met andere schriftplaatsen zoals Johannes 17 vers 9. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Dat zijn 5 onderaan. Dat mag dan zo zijn, maar wat zijn hiervan de gevolgen? Dan kan het evangelie toch niet aan iedereen gepredikt worden? En hoe kan men verworpen ertoe opgeroepen worden in Christus te geloven? En hem beloofd worden dat hij dan zalig zal worden? Ons antwoord. Er is een onbepaalde aanbieding van het evangelie met belofte van zaligheid onder voorwaarden van geloof en bekering. Dat is niet in strijd met de uitverkiezing. Het ene ziet op Gods bevel, het andere op zijn besluit. Het ene is voorwaardelijk, het andere volstrekt. Het is Gods goedheid en onbekeerlijke het evangelie met een voorwaardelijke belofte voor te stellen. En het is der mensen plicht dat evangelie te gehoorzamen. De verkiezing verhindert hen niet, maar hun eigen boosheid. En daardoor wordt God verheerlijkt als hij hen op hun ongehoorzaamheid veroordeeld. Dan gebruik nog wat verder. Wijst erop dat de gelovigen verzekerd kunnen zijn van hun verkiezing. Bij de Roomse en remonstranten kan dat niet. Het lijkt van wel natuurlijk, vooral bij remonstranten, die juist vinden dat wij zo koppig doen. Dat het is toch eenvoudig, je kiest voor Jezus en dan mag je toch beter een kind van God te zijn. God heeft je toch lief. Ja, als je niet zo diep graaft, dan heb je al gouden vlag in de top. Maar als je nu werkelijk nadenkt, als je ernstig wordt, ernstig mag zijn in de goede zin van het woord, net als die ijzerbouwer, die dacht, ik moet niet over één nacht ijs gaan, mijn huis moet staan op de steenrots. Ja, die man die groef en die groef, want die dacht, mijn leven hangt hiervan af. Die wijze bouwer, die zal wel gedacht hebben, waarom doet hij zo moeilijk? Je hoeft ook niet zo diep te graven. En die zat hoog en droog, meende hij. Maar we weten ook de afloop van deze gelijkenis. En juist als dat op je afkomt, hoe bedriegelijk ons hart is, hoe lichtvaardig wij eigenlijk omspringen met onze ziel, dan zul je nooit zekerheid kunnen vinden in een remonstrantse leer. Het lichtste evangelie, zei een zekere dominee Midas, is het zwaarste evangelie. Want uiteindelijk moet je het zelf doen, uiteindelijk moet jij de doorslag geven. Maar de zwakste leer is eigenlijk de lichtste, de makkelijkste leer. Daar komt het van Gods kant. Daar is alles afgesneden bij de mens. Daar wordt een deur der hoop geopend in het dal van Achor. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Als de Heer komt, brengt hij alles mee. Dan is het uit hem en door hem. En dan ook tot hem. Dan krijgt hij al de eer. Welke raad is er voor mensen die zo aangevochten zijn? Wat Gods kinderen kunnen, dat zij zeven inderdaad worden aangevochten met de vraag of ze wel verkoren zijn. Waarom wilt u zo geweldig en beroemd zijn om ziel bij? Ja, dan geeft Rachel raad. Hij wijst naar de Heelmeester. En hij noemt daar een drietal punten. Ik ga dat nu niet meer voorlezen, om destijds willen. En hij gaat ook in op de vraag, hoe komt iemand nu tot de zekerheid dat hij een verkorene is, die door den hemel op te klimmen, enzovoort. Maar ik zou zeggen, neem het mee en lees het voor jezelf. Afsluitend, dit deel van mijn inleiding, dan moet ik denken aan die Canadese jongeman die helemaal van buiten onze gemeente kwam. Netherlands Reformed Congregations. Het was in de provincie Alberta in Canada. Ja, het kwam eigenlijk door zijn vriendin. Die vroeger kerkelijke vriendin was in de jeugd op terecht gekomen, waar de vrije liefde werd bedreven en waar verdovende middelen werden verhandeld en gebruikt en dan alles maar op. Het meisje was teruggekeerd naar de kerk. Hij ging achter haar aan. En wist niet wat hij meemaakte. Want hij kwam dus in de kerk waar hij nog nooit was geweest. Hij was ook niet gedoopt of wat dan ook. En hij merkte toen hij op net zat. Hij was een jongen met een enorme haarbos. En in elke oor een heel aantal ringen. Hij merkte voordat de dienst begon dat de helft van de gemeente omgekeerd zat. En elkaar aanstootte. En ze kijk naar ons. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo uitnodigend. Dat is niet zo winstzaam, zeggen ze daar, niet zo gunnend. Daar ben je geen mensen mee. Dat heeft hij later ook verteld. Hij zegt, ik dacht echt dat ze me wegkeken. Ik dacht echt, hier kom ik nooit meer terug. Maar, lang verhaal kort, hij werd toch meer geraakt door het woord van God. En hij ging de overtuiging krijgen. Dit is de waarheid. En niemand heeft hem naar de kapper gestuurd, maar die enorme bos werd steeds dunner. En die ringen gingen er één voor één allemaal uit. En tenslotte zat hij op de leiderscategorisatie. Al deed dat dan niet met de grotere groep, zeg maar. Want hij was al ver achter in de 20. Ik heb hem een privé-categorisatie mogen geven. En de hoofdschotel was heel eenvoudig, korte lessen over kort begrip van de collega Kersten. En ik zei tegen hem, je leest maar een paar hoofdstukken. En dan bel je me maar voor een afspraak. En dan gaan we zo door een boekje heen in de loop van het jaar. En schrijf je vragen maar op. Nou, een paar maanden gingen voorbij, toen heb ik mezelf maar gebeld. Hij zei, ja, maar ik heb ook eigenlijk geen vragen. Ik ben het er gewoon mee eens. En ik zoek het ook allemaal op, al die teksten in de Bijbel. En dan zie ik dat, ja, het is waar, het staat ook in de Bijbel. Nou, uiteindelijk dan toch weer een ontmoeting. Hij zei, ja, ik heb toch wel één vraag. Nou, hoop ik echt dat u die vraag kunt beantwoorden. Want daar kom ik echt niet uit. Ik zeg, en dat is... Hij zegt... Predestination. Daar begrijp ik echt iets van. Predestinatie. Dat moet u nou eens uitleggen. Ik zeg, ik heb slecht nieuws. Ik heb slecht nieuws voor u. Ik kan het niet uitleggen. Ik begrijp het zelf ook niet. Dat God onderscheid maakt waar het niet is. Ik begrijp dat ook niet. En als jij daartegen stijgt, dan kan ik me dat ook nog voorstellen. En dan kan ik woorden gaan gebruiken als welbehagen en geen willekeur. Maar het diepe raadsel hierin kan ik niet oplossen. En ik ga het niet doen ook. Als we dit zouden kunnen oplossen, dan moeten we aan onszelf twijfelen. God is God. Hij is de pottenbakker. En wij zijn het leven. Ik weet wel dat er een volk is dat mag erin eindigen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Aan het einde van hun levensbaan zullen ze de Heer eeuwig mogen bewonderen. Maar vergelijk nou die levensbaan, maar voor het gemak even met de spoorrails en met de spoorweg. Dan heb je twee rails nodig, anders werkt die trein niet. Als er één ontbreekt, dan gaat het niet. Probeer ook die rails niet naar elkaar toe te buigen. Buig ze ook niet uit elkaar. Met andere woorden, daar is de verantwoordelijkheid van de mensen. Daar is de soevereiniteit van God. Dat zijn twee lijnen, twee Bijbelse lijnen. Volle Bijbels. En ze lopen parallel. Wij krijgen dat niet bij elkaar. Probeer het maar niet. En als je denkt dat ik dat kan, dan heb je te vergeefs op dat antwoord gehoopt. Ik moet het hierbij laten. Ja, ik ging naar huis. En toen ik later ging preken in Lethbridge over de Canons of Dort, over de Dordtse leerregels, zat hij elke door de weekse avond in de kerk. Hij vocht zelfs soms met zijn vrouw. Hij is later dus getrouwd, hij is volwassen gedoopt. Hij wilde in de kerk zijn. Juist als het over deze dingen ging. En toen ik mijn laatste beleidingscatechisatiegroep had gehad, was het tweede Pinksterdag geweest. En er zou nog één informele bijeenkomst zijn. Ik wist niet wat ik moest doen. Je moet het toch ook een beetje een vulling geven zo'n avond, anders zit je alleen maar koekjes te eten en elkaar aan te kijken. En zeg de tijd zo ontzettend. Nou, meestal deed ik dan dia's. Dat was de tijd van de dia's. Ik ben zelf ook nooit veel verder gekomen. Soms al een PowerPoint presentation. Ja, echt. Maar dan was het dan meestal over Nigeria of over Israël. Of eens een keer een reis naar Griekenland in de voetsporen van Paulus. Maar ik dacht dat een beetje moe. Ik had dat al zo vaak gedaan. Dus toen dacht ik wil nou wat anders doen. Dus toen heb ik aan Tyler en ook aan een paar andere jongeren gevraagd. Zouden jullie wat willen zeggen op die avond? Jullie hebben al lang beleidens gedaan. Jij komt uit de Roosterkerk. Dat is een meisje. Je bent nu voluit lid bij ons. Jij komt uit de Gereformeerde Kerk. Je bent van harte. Heb je aangesloten bij ons. En Tyler, hij komt helemaal uit het luchtledig. Hoe heb je dat allemaal ervaren? Probeer dat nou eens te vertellen. Hoe je dat ervaren hebt. Dat je binnenkwam in de kerk in de Gereformeerde Gemeente. Wat je daar zag. En toen kwam dit verhaal dus van de net. Hè, van dat halve gemeente omgekeerd zat. En hoe het toen verder is gegaan. Nou, twee van die drie wilden dat van doen. De derde zag daar niet echt overheen. Ik vergeet nooit dat Tyler tegenover de jonge mensen zat en die ging hem vertellen. Dus het was één ding, dat vond ik echt heel moeilijk. Dat was de predestinatie. Dat weet de minister, dat heb ik hem toen gevraagd en ik kon er ook geen antwoord op geven. Ik zeg, dat klopt. Toen ging hij verder. Hij zegt, dat weet ik nog steeds niet. Maar één ding weet ik wel. Ik denk, wat gebeurt er nou? Toch die grote was een end. Zonder tent, hè. Die was echt 2 meter. Scandinavië, van origine, zijn ouders, anders wel echt een Canadees. Maar ik dacht, wat gaat er nou gebeuren? Die studio die werd helemaal bewogen. En met zijn tranen in zijn ogen keek hij die jongen aan. En hij zegt: één ding weet ik inmiddels wel. Als er geen uitverkiezing was, dan kon Tyler nooit samen worden. Dan zou er niet één van ons samen kunnen. Want wij kiezen niet voor God. Wij hebben tegen God gekozen in het paradijs. En wij komen nooit meer op die keuze terug. Als God niet de eerste is, dan kon hij niet meer verder. Hij werd zo emotioneel. Hij zei, maar dat heb ik nu begrepen. Daar is nou juist die mogelijkheid. Omdat er een God is die zegt, ik wil. en zo. Maar je hebt het als Tizen die bedriegt ook ervaren. Maar als dan iemand van buitenaf iets dagelijks zegt, dat was een boodschap. Ja, denk er voor jezelf ook maar over na. Ik wil het tweede gedeelte van de lezing, maar ik kijk even in de richting van meneer Van Bemmel. Of wie? Jan, denk ik. Ik zeg Jan, Jan, die zit daar. Hoe lang heb ik nog? Ja, dat is geen match met wat ik hier nog heb. Maar ik ga het proberen, want ja, dat is een zwakheid. Je zegt gauw te veel. Maar toch even, dan toch ook dat verbod van, hoe kunnen we over verkiezing spreken zonder het verbod? Hoe kunnen we over de uitverkiezing spreken zonder aandacht te geven aan het verbond van God met Israël? Het is juist weer diezelfde vader Brakel die dat heel goed heeft begrepen en die in zijn redelijke godsdienst daarover schrijft. Je kunt nooit over het verbond spreken los van Israël. Helaas gebeurt dat al te vaak. Ik heb in de voorbereiding verschillende dogmatieken erop nagekeken. En ja, ik moet helaas zeggen dat er ook stilkarig was. Israël kwam er bekaaid van af. Zeker, men geeft wel toe dat er een tijd van het Oude Testament een nationale vorm was van het genadeverbod, maar dat moest uitlopen op de kerkelijke vorm. En het was dan toch maar een tijdelijke zaak, een soort intermezzo. En Israël heeft nu zijn taak volbracht. Israël is tot een schaduwachtig volk geworden. Die uitdrukking komt wel voor. En die kan heel makkelijk mis worden verstaan. Een schaduwachtig volk. Immers, wat schaduwachtig is, is de verdwijning nabij. Een schaduw verdwijnt als het volle licht is opgegaan. Anders gezegd, nu Christus is gekomen, de zon der gerechtigheid is opgegaan, heeft Israël als volk geen betekenis meer. De kerk is het nieuwe Israël, zo beweert men Israël zelf. Het spreekt trouwens bij voorkeur van het Joodse volk, of de Joden, bestaat alleen nog als, vergeef me de uitdrukking, toeleverancier van een aantal uitverkorenen die één voor één bij de christelijke kerk worden ingelegd. Jawel, zegt men, er zijn nog onvervulde beloften voor het Joodse volk. Dat is mooi. Maar men bedoelt daar doorgaans mee dat er nog enkelingen uit hun midden zullen worden bekeerd. Op zijn best leeft de verwachting dat aan het eind van de geschiedenis er nog een nationale bekering van het Joodse volk zal komen. Maar op die verwachting wordt niet algemeen gedeeld. En als ze wordt gekoesterd, wordt ze vaak maar mondjesmaat uitgesproken. Bij Brakel zijn we duidelijk in een ander klimaat. Wil je daar dan graag meenemen en je daarvan iets laten proeven? Maar ik zou eigenlijk dan eerst de Bijbel aan het woord willen laten. Want bij ons spreken over Israël en de kerk. Over verkiezing en verbond. Over roeping en wedergeboorte moet de schrift de doorslag geven. De dogmatiek is een groot goed. Dat is ook helemaal geen naar woord, dogmatiek. Maar de dogmatiek mag nooit heersen over de schrift. Wat er in de dogmatiek wordt gerangschikt, dat moet opkomen vanuit de Bijbelse theologie. Nou, we vinden het woord verbond nogal eens in het boek Genesis, kende hoofdstuk 17. En daarnaast in mindere mate ook in het boek Exodus, Exodus 6 en 34. Er is echter geen Bijbelboek dat zo vaak spreekt, het Oude Testament, over het verbond als het boek Deuteronomium. Het Hebreeuwse woord, berit, komt daar 27 keer voor. En hetzelfde geldt voor het woord verkiezen. Dat komt het woord bagar, dat komt zelfs niet minder dan 146 keer voor in Deuteronomium. Nou, Als dit woord gebruikt wordt voor Gods verkiezend handelen ten opzichte van Israël, dan heeft het betrekking op het volk, op het land, op de stad Jeruzalem, de plaats die de Heer verkiezen zal. En de tempel, vooral in Deuteronomium 7, komt dat helder naar voren. En dat wil ik dan toch graag met jullie lezen, dat de schrift ook zelf aan het woord komt. Deuteronomium 7, vanaf vers 1. Wanneer u de Heer uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, en vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten en de Gergazieten en de Ammonieten en de Kanaanieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken die meerder en machtiger zijn dan gij. En de Heer uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht dat gij hen slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Ge zult geen verbond met hen maken of ongenadig zijn. Ge zult u ook met hen niet vermaagschappen. Ge zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen, want ze zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat ze andere goden zouden dienen en de toren des Heeren zou tegen uw lieden ontsteken en uw haast verdelgen. Maar al zo zult gij het doen, hun altaren zult ge afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult ge afhouden en ondersneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een heilig volk, de Heer uw God. U heeft de Heer uw God verkoren, dat ge hem tot een volk des eigendoms zou zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Komt het? In de Talmud, wij vertellen de rabbijnen dat God heeft Israël verkozen omdat Israël gewillig was. God zou met de Torah, met de wet, zijn rondgegaan onder de 70 volkeren van deze aarde. Allemaal bedankt dus voor de eer. Het kwam niet tenslotte bij het volk Israël. En die zeiden, wij nemen die wet aan. Wij nemen dat juk op ons. Nou, als dit waar is, dan heeft God dus met Israël de goede keuze gedaan. Maar niets is minder waar dan dat. Dat blijkt hier. De Heer heeft geen lust op u gehad, nog u verkoren, op uw veelheid boven alle andere volken, dat ge waren het weinigste van alle volken. Maar omdat de Heer uw lieden lief had en omdat hij hield de eed die hij uw vader gezworen heeft, heeft u de Heer met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. Gij zult dan weten dat de Heer uw God die God is, die getrouwe God, de welke het verbond, en je het in de weldadigheid houdt, die die hem lief hebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. En hij vergeldt hem ieder van hen die hem haten in zijn aangezicht om niet te verderven. Hij zal het zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal dit hem vergelden. Houd dan de geboden en de inzettingen en de rechten die ik u medegebied om die te doen, zo zal het geschieden. Omdat gij deze rechten zult horen en houden en dezelfde doen, dat de Heere uw God u het verbond en de weldadigheid zal houden die hij uw vaderen gezworen heeft. Ja, en dan naar Brakel. Wilhelmus van Brakel is typisch een man van de naam der Reformatie, zei het dat hij in de tweede periode daarvan heeft geleefd en gewerkt. Onze oude mensen vroeger, voordat de elektriciteit er goed en wel was, zaten soms bij een olielampje de Bijbel te lezen. En vader Brakel heeft een enorme invloed gehad op de voortgang van de gereformeerde traditie na 1750. Vader Brakel wordt dan ook door velen, ook nog vandaag, op hoge prijs gesteld. Zo werkelijk dat hij de naam van Johannes Calvijn bijna noemt. Als hij spreekt over Gods verbond met Israël, veel vaker komen wij de namen tegen van Engelse puriteinen. Dat wijst dus op een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de reformatoren op dit punt. En je weet, Calvijn heeft op ieder Bijbelboek wel een commentaar geschreven ongeveer, maar juist niet op het boek Openbaring. Brakel heeft op niet één compleet Bijbelboek een commentaar geschreven, maar juist weer wel op het boek Openbaring. Heel opmerkelijk. Heel opmerkelijk. En wat zegt hij dan over Israël? Hij heeft toch nog ogen voor de landbelofte. We kunnen daar vanavond natuurlijk niet diep op ingaan. Voor Calvijn was dat land Canaan eigenlijk alleen maar een onderpand van het beloofde land, de hemel. Het Canaan der rusten, dus een louter symbolisch schaduwachtig karakter van dat land. Bruinkel wijst dat met beslissheid af. En daar voert hij ook heel wat redenen voor aan. Hij wil die belofte niet vergeestelijken. Die belofte hoort ook bij het genadeverbond. Dus veel meer dan Calvijn heeft Bruinkel oog gehad voor het eigene van het Oude Testament. Hij ziet die belofte van het land in de toekomst vervuld worden. Hij ziet de Joden weer terugkeren. En die toen helemaal verstrooid waren over de aarde. Hij gelooft dat ze terugkeren. En hij gelooft ook in de nationale bekering van het Joodse volk. Met daarmee verbonden een duizendjarig vrederijk. En die bekering van Israël ziet hij als een volksbekering. God zal Israël niet ten einde toe verstoten. En hij zegt, dit is het gemeenste gevoelen, het meest algemene gevoelen van de godgeleerden van alle eeuwen. Zelfs ook van de Luthersen en de Papisten. Doch er zijn er ook die daaraan twijfelen en sommigen ontkennen het. Ja. Hij ziet de kerk dus niet als het nieuwe Israël. Hij vindt dat niet terug in het Nieuwe Testament. Waar Israël genoemd wordt, dan is het ook altijd Israël. Let ook op zijn interpretatie van Romeinen 11, vers 25. Geheel Israël zal zalig worden. En dat was voor hem niet alleen theorie, maar ook de grote liefde voor het Joodse volk. Hij had gebed voor dat volk. Hij riep Gods kinderen. Hij riep de christelijke kerk erop om een voorbeeld te zijn. En ze niet af te stoten, maar medelijden te hebben met hun staat. Bruinkool gaat verder dan Calvin. En in zijn verwachting, je zou kunnen zeggen, de wortels daarvan gaan niet zozeer terug naar Genève, maar veel meer naar Engeland en Schotland. Moet je dat eng vinden? Van ook gaat hij dan wat verder? Nou nee, want hij zit in heel veel dingen met Calvin eens. En het wezenlijke heil is hetzelfde voor Israël als voor de kerk uit de volkeren. Dus de overeenkomsten zijn weer zeer groot. Maar er is een voortgang in het denken. Voortgang van de reformatie naar de nadere reformatie. Ik weet nog, ik studeerde theologie in Utrecht, dat heel veel van mijn medestudenten uit de Reformeerde Bond en daarvoor de kerk, die vonden dat driemaal niks. Die zeiden, de nadere reformatie is een achteruitgang. Beïnvloed door professor S. van der Linde, inderdaad je dokter Brienen, een andere plaats, die had het dan over de klassificatiemethode van de nadere reformatie. De gemeente wordt opgedeeld in bekeerden en Gods kinderen en dan ook nog bekommerden en al die onderscheidingen. Daar moeten wij van af, vond men. Dat komt allemaal uit de nadere reformatie en zag dat als een neergang. Terwijl je eigenlijk een voortgang ziet in het denken. Elke tijd heeft ook zijn eigen uitdagingen en zijn eigen fronten. En als het gaat over het verbond, dan heeft Calvin natuurlijk ook niet alles kunnen of hoeven te zeggen. Er is een voortgaande lijn geweest in de richting van de Westminster Synode in de jaren 40 van de 17e eeuw. Ongelooflijk indrukwekkend wat je leest in de Westminster geloofsbelijdenis over deze dingen. En dus ook wat Israël betreft is daar een voortschrijdend inzicht geweest. Ik zal er verder niet op ingaan dat er natuurlijk twee cirkels zijn. En dan gebruik ik toch even het beeld van Calvin. Niet alles is Israël wat Israël is. Er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Calvin zegt er is een buitenste cirkel. God heeft de cirkel rond het volk Israël getrokken. Een meer algemene verkiezing. En dan binnen die cirkel een binnenste cirkel. De verkiezing tot zaligheid. Maar die binnenste cirkel moet nou losmaken van de buitenste cirkel. God brengt de zijde toe uit dat natuurlijk zaad. En zo wordt er een geestelijk zaad geboren. En die binnenste cirkel, de kern van het volk Israël, Messias beleidde de Joden, die zijn eigenlijk ook weer de voorhoede. Die zijn als het ware de eerstelingen, het belooft meer. En daarom Wat is het goed om daarmee bezig te zijn? En afsluitend zou ik dan de vraag nog willen stellen, die mij een van mijn eigen kinderen stelde toen ik zei, ik mag morgen spreken voor de studerenden en dan ga ik het hierover doen. Ja, pa, maar is dat nou zo belangrijk allemaal? Want de een denkt er zo over, de ander denkt er zo over. En hoe dan ook, het evangelie moet gebracht worden. Er is nog maar één naam tot zaligheid voor de Joden en voor de niet-Joden. Ik heb gezegd, dat is zeker. Dat is ook de kern van de zaak. Daar zijn we het ook helemaal over eens als het goed is. En we moeten ook nooit zo over Israël gaan spreken alsof ze geen bekering en geloof in de Messias nodig hebben. Dan schieten we door. Dan wordt het toch weer een soort algemene liefde die we verwarren met die liefde van het welbehagen. Dus dat is allemaal waar. Waarom is het toch goed om hier aandacht aan te geven? Waarom is het belangrijk, ook voor onszelf? Wel in de eerste plaats, omdat een dergelijke visie ons bescheiden maakt. Wij zijn als heidenen niet de eerste met wie God zijn verbond heeft opgericht. We zijn er pas later bijgekomen, anders gezegd. Die zending bedrijft in Kenia of in Papua, krijgt er een broertje bij. Maar wie tot het geloof, wie zelf tot het geloof in de God van Israël mag komen, komt er als een broertje bij. Het jongere broertje van die oudere broer, het volk Israël. We hebben dus reden om niet hoog van de toren te blazen. Om, zoals Paulus zegt, niet hooggevoelende te zijn. Twee, een positieve Israëlverwachting is het beste tegengif als het gaat over jodenhaat en antisemitisme. En moet ik de noodzaak voor dit tegengif nog aantonen vandaag? We weten allemaal hoe dat antisemitisme terug is, want weggekleed is nooit weg geweest, maar hoe het weer oplaait. Dus dan is dit zo belangrijk. Drie, de belofte voor Israëls volk geeft er houvast in het gebed voor Gods oude bondsvolk, de beminden om der vaderen wil. Vier, deze verwachting bewaart voor moedeloosheid. De wereldgeschiedenis heeft een doel. Het is met de kerk geen aflopende zaak. Lees de kanttekeningen op Romeinen 11. Er is nog verwachting, ook voor de kerk uit de volkeren. Vast dominee R. Bogaert, weer zo'n oud gediende die al is afgelost, die daar voortdurend op wees. Jonge mensen, wordt niet al te moedeloos. Denk niet dat alles alleen maar slechter wordt. En tenslotte, uitdooft, zal de dag gaan spannen. Je zult geborgen moeten zijn in Christus. Maar God heeft nog iets voor met deze wereld. Met Israël en met de volken. Ja, met de kerk uit de volken. Er is hoop, ook voor jonge mensen. Vijf. Het feit dat God trouw is aan zijn verbond met Israël, geeft troost aan Gods wankelmoedige kinderen uit de volken. Heel pastoraal, hij sprak dat daarop. Hij zegt, zou Gods verbond met Israël veranderlijk zijn? Zou het af kunnen breken? Welke zekerheid is er dan voor de gelovigen uit de heidenen? Zes. De door Brakel geschetste visie benadrukt de eenheid van het oude en het nieuwe verbond. En daarmee wordt de pas afgesneden aan mensen zoals Marcion, die ketter uit het begin van de kerkgeschiedenis, die onderscheid maakte, niet onderscheid, maar scherpe tegenstelling tussen het oude en het nieuwe testament. De God van de wraak, de God van Israël en de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Daar is met brakel in je zak of liever in je hart geen enkele plaats voor zulke vreemde gedachten. Zeven. Brakel neemt ons zien wat wel genoemd is het de goed van het Oude Testament. Dat klinkt vreemd. De tijd is te kort om het allemaal uit te leggen, maar in het Nieuwe Testament zie je een concentratie. God grijpt heel diep in. Hij moet ook heel diep ingrijpen. De schuld moet verzoend worden. De toorn moet gestild worden. Het bloed moet vloeien van het lam. Maar vergeet niet, vooral in het Oude Testament zie je de contouren van het Koninkrijk Gods. Ook nationaal, economisch. Als het gaat over de schepping. Als het gaat over de dieren. Als het gaat over de rechtspraak. Als het gaat over, noem maar op. Dat is toch het tegoed van het Oude Testament. Franeker. Ook daarom is die visie van Brakel zo heel belangrijk. Gods kinderen, ja, ze gaan naar de hemel, zo zeggen wij dat dan als iemand. Die gaat niet naar de hemel. Dat is nog niet het einde. Ze zullen weer opstaan. Het koninkrijk Gods komt. Jeruzalem, dat boven is, gaat neerdalen op de aarde als een bruid die voor een man is versierd. En dan tenslotte, deze heldere visie bewaart ons er ook voor om het heil te spiritualiseren. Dus het allemaal te vergeestelijken. Het heeft ook echte, concrete vorm. Dat hoort er wel degelijk allemaal bij. Nu, ik kan toch wel afronden met een wat persoonlijk woord. Ik laat dat verder. Ik hoop dat wat er gezegd is over Gods verkiezing, dat je daarvan ook de betekenis hebt ook gezien voor jezelf. En datzelfde geldt dus ook over het verbond van God met Israël. Heel veel dank voor jullie. Amen.